Wat bedoel ik ermee te zeggen over uw uitverkiezing? Ja, uitverkiezing, maar wat moet ik daar dan mee? Nou, dat is onder andere die belangrijkheid van u en hoe waardevol u al bent. Maar die uitverkiezing, dat is toch iets waar ik een stukje over ga lezen en ook wat uit wil leggen. Overigens, zit u goed? Dan gaan de riemen vast. We gaan even naar Israël. Naar Jezus. Johannes 15. De ware wijnstok staat er boven bij mij. En de ranken. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Een schitterend boek. Waar eigenlijk ook Gods woorden allemaal in staan. Ja, in die andere natuurlijk ook wel. Hè. Daar is Jezus aan het woord. En dan zegt hij. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, zegt Jezus, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dat is iets wat we vast mogen houden. In hem te blijven. Zonder hem kun je niks doen. Staat er letterlijk zo, hè? Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipel bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik in de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn Heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. En dan komt er een heel belangrijke zin. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, dat uw vrucht zou blijven, opdat ook u, waar wij, dat wat u ook, maar van de Vader vraagt in mijn naam, u dat geeft. Dit gebied ik u, dat je elkaar lief hebt. Dit zijn de woorden van Jezus, die hij toen sprak, hè? Vandaar dat we dus naar Israël gingen. Maar, die vers 16, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, zegt Jezus. Dus, Christine en Wim en Anneke en Ari en Annie, Alwin, jullie zijn allemaal aangewezen, Twan en Annemarie, zoals je hier zit. God heeft, en dan vergelijk ik het wel eens, met een hele grote bak met knikkers. Die wil ik hebben. Die wil ik hebben. Daar wil ik iets mee. Dat zijn wij. Dat zijn jullie. Die belangrijkheid. En dat zie je eens morgens voor de spiegel. Als je daar staat. Ja, inderdaad. God heeft mij uitgekozen om iets in zijn dienst te doen. Daar heb ik ja tegen gezegd. U ook. U hebt er ja tegen gezegd. Als dat niet zo was, dan zat u nu hier niet. En dat is waar ik over na ging denken. Hè? Dus je bent door Jezus zelf uitverkoren, aangewezen, apart gezet, met een boodschap gestuurd. Begrijp dat alsjeblieft. Begrijp het. Dat Jezus u uitgenodigd heeft, uitgekozen heeft. Een uitverkoren geslacht zijn we. En dat is die belangrijkheid. Niet van mij of omdat ik het zeg, maar gewoon omdat God het zegt. Hij heeft je gekozen. Zo meer van, eigenlijk als zoiets tegen ons gezegd wordt, dan hebben we al gauw van wat tenen krommend van, ja, Doe nou maar niet zo opvallend, dan wordt er niks van je gevraagd of niks tegen je gezegd. Hè? Hou je maar wat gedijst. Dat is zoals ik ook ben opgevoed. Als wij vroeger, als ik tegen ons moeder ooit zou zeggen van, ik ga zus of ik ga zo. Wie denkt je wel dat je bent? Dat was dan vaak een eerste reactie. Toen was dat christendom nog een stukje verder van mij af. God zelf heeft een oog op je. Heeft een plan met jou. Als dat niet zo was, zat je nu hier niet. Want ergens is er toch een verlangen geweest, gisteren, eergisteren, vorige week, vanmorgen. Ik ga naar die dienst, ik wil er zijn. Ik wil erbij zijn. Ik wil Caroline horen spelen, ik wil horen zingen. Ik wil die preek horen, ik ga er naartoe. Ik wil avondmaal vieren. Dat was toch vanmorgen in je? Daarom zit je hier toch? Dus de Heilige Geest werkt wel degelijk in je. En dat is iets waarmee verzegeld zijn, volgens Efeze 1, vers 13. Op het moment dat je tot bekering komt, word je verzegeld met de Heilige Geest. Besef je wat dat eigenlijk is? Gods Geest in jou. In mij, in ons. Gods Geest, die Jezus beloofde toen hij wegging. Hij zei ook, het is goed dat ik ga, want dan kan ik een andere trooster sturen. Dat staat in Johannes 16, het hoofdstuk waar dat op volgt. Overigens kan ik alleen maar aanbevelen om vandaag, morgen of van de week of elke dag, dat hoofdstuk 15 in Johannes goed te lezen. En erover na te denken, ervoor te bidden. Het is zo rechtstreeks tot ons allemaal en zo, ja, dat gaat veel dieper dan de buitenkant zoals we in sommige liedjes ook zingen, hè. Als ik kijk in hoofdstuk 16, vers 6, staat dan. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, zegt Jezus dan. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En dat is niet omdat Jezus dat zomaar zei, nee, dat zei hij omdat je dat nodig vond. Hij wilde dat wij die Heilige Geest zouden hebben, om ons duidelijk te maken wat God nou eigenlijk precies bedoelde, met heel zijn Bijbel, met heel zijn woord, wat de waarheid is, wat hij met zijn schepselen, met ons, met jou, met mij, echt voor had, wat hij bedoelde daarmee. Ik zei net al, hij heeft wel een oog op mij, maar als ik dan niet gehoorzaam en ik doe maar wat, ik weet niet wat ik moet doen, nee, de Heilige Geest die wil je leiden. En dan komt er weer een probleempje, wat bij mij in elk geval erg lang vastgezeten heeft. In mijn opvoeding, klein was nog, werd er vaak gezegd, wat je zelf kunt doen, moet je zelf doen, dan moet je anderen niet meer lastigvallen. Eigenlijk niks mis, hè? Dat is ook zo. Maar als je dat gaat ontwikkelen, of zijn eigen laat ontwikkelen, krijg je, ik kan wel voor mezelf zorgen. Ik heb dat toch geleerd. Ik moei me er nergens mee. Ik moei niet met andere mensen. Ik doe dat zelf wel. Ik kan dat zelf wel. Ik doe dat zelf. Waarom zou ik gaan geloven? Ik kan toch zelf leven? Snap je wat ik bedoel? Zo glijden we af. In die zin dat we geen raad nodig hebben. Geen Heilige Geest nodig hebben. God niet nodig hebben. We denken toch dat we het zelf kunnen. Kijk eens wat een kerel dat er staat. Je is toch sterk genoeg om dat zelf allemaal te doen? Nee, helemaal niet. Jezus, die was veel sterker. En die gebruikte zijn kracht helemaal niet. Zijn God zijn heeft hij zelfs niet als roof geacht, staat ergens anders. Hè? Hij was nederig. Hij was dienstbaar. Ik denk, ja, dat is wat God van ons vraagt. Willen wij wel leven zoals hij wil dat beleven? Of denken we toch van, oh, dat doe ik zelf wel. Nee, dat laatste, dat moet eigenlijk helemaal weg. Helemaal weg. Dat wordt in die Johannes 16 ook nog duidelijk geschreven in dat volgende stukje. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, dat is dan van vers 12. Maar u kunt het nu niet dragen, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. In heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat wij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, die Heilige Geest. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus die Heilige Geest die vertelt het ons wel, als we maar luisteren. En dat is dan natuurlijk die moeilijkheid, als we denken dat we dat niet nodig hebben. Over die uitverkiezing staat wel op 20 plaatsen in het Nieuwe Testament geschreven. Onder andere in 2 Petrus, daar staat er ook, ja, dat is eigenlijk maar één versje, dat wil ik toch even lezen ook. 2 Petrus, vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer. Wat zeg je? De eerste hoofdstuk. 2 Petrus 1, vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. En wie wil er nou niet? Niet struikelen. Dat willen we toch allemaal? En zo vaak hebben we in gesprekken die we dan wel eens voeren met elkaar van, ja, daar deed ik eigenlijk wel stom. Of daar ging het eigenlijk een beetje mis. Wat ik dan aan het doen was, daar had ik me in verkeken. En nou, dat is, als je het bij je houdt, vasthouden, dat die Heilige Geest jou wil leren. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat schrijft Petrus daar in zijn brief. En dan heb ik eigenlijk, ja, soms dan leen je iets van andere mensen. Hè? Gerrit Houtman, die was pas een paar weken terug, was je hier en die had dat boekje bij zich van Het Ga Je Goed. Met 52 wegwijzers naar een veerkrachtig leven. Ik heb toen andere dingen gedaan. Ik heb dat boekje niet gekocht. Ik heb het geleend van Wim. En daar heb ik een stukje. En dat wil ik u voorlezen. En dat past dan helemaal in deze preek. Het heeft er eigenlijk wel mee te maken. Overigens vind ik Gerrit Houtman dan iemand die preekt zo helder altijd. Hè? Die spreekt je zo aan dat je denkt van, nou, dat is alleen maar tegen mij. Maar die man die het uit zijn hulpverlening, wat je dan doet. Ik heb zelf, met mijn vrouw hebben wij daar een stukje relatietherapie gehad, dat is misschien maar 15 jaar geleden. Het heeft dan in elk geval wat geholpen, we zijn inmiddels al 51 jaar getrouwd, dus die relatie die is er dan ook al wat mee verbeterd, maar dan bedoel ik naar Gerrit Houtman te kijken, naar zijn kennis en zijn vakbekwaamheid. Maar die boekje wat hij hier geschreven heeft, hè, daar gaat het ook over, ben jij uitverkoren? Ik lees daar een bladzijde van voor. Als God, zegt Gerrit Houtman, tegen ons zegt dat we uitverkoren zijn, zijn we in eerste instantie geneigd om ons terug te trekken. Uitverkoren? Waarom dan? Wat is er zo speciaal en uniek aan mij dat God mij anders zou zien en behandelen dan andere mensen? Nee, we houden liever op algemene begrippen. Zo van, God houdt heel veel van de wereld en gezien ik een heel klein beetje tot die wereld behoor, mag ik ook zeker zijn dat God van mij houdt. Zo kunnen we dat verdraaien. Hè? Of Gods vergeving is voor iedereen, aangezien onder iedereen ook mijn persoontje besloten ligt, mag ik weten dat Gods vergeving ook voor mij is. Ja, zo kunnen we dan gaan denken. Hè? Zo kunnen we dan onszelf eigenlijk naar beneden halen. Maar uitverkoren zijn is iets anders. Dat betekent dat God mij vanuit de massa naar voren haalt en mij persoonlijk aanspreekt. Mij als een unieke en bijzondere mens aanspreekt. Dat God een speciale, uitzonderlijke relatie met mij wil. En dat hij bijzondere, apart voor mij bedoelde dingen tot mij wil zeggen. Dat is uitverkoren zijn bij God. Voor God ben ik dus geen tweede keus. Geen reserve voor een noodsituatie. Ik ben zijn eerste keus. Hij heeft mij uitgekozen. Hij wil mij hebben. Op die plaats waar hij me wil hebben. En dat kan de plaats zijn waar we zijn. In ons gezin. In ons werk. In onze school. In ons wat dan ook. In ons leven. En daar wil hij de centrale plaats in hebben. En ons dat laten doen wat hij wil. Al is het ook soep koken. Dan doen we dat. Dat is eigenlijk erg griezelig. Want om daarop in te gaan moet je lef hebben. Moet je moed hebben om alleen te staan. Moet je jezelf met je unieke identiteit laten zien en niet achter een ander te verschuilen. Tegelijk is het ook helend Want als ik uitverkoren ben, betekent het dat ik mij niet langer met anderen hoef te vergelijken. Niet langer in competitie hoef te gaan om mezelf te bewijzen. Helemaal niet nodig. Ik voel me erkend en geliefd in mijn unieke bestaan. Hiermee krijg ik grond onder mijn voeten. In onze maatschappij zijn we nooit zeker of we er helemaal bij horen. En of complimenten van vandaag ook voor morgen nog betekenis hebben. Bij God blijft onze positie zeker en blijven zijn hoopvolle plannen voor ons onveranderlijk. God is niet veranderlijk, God blijft dezelfde als dit al was in het Oude Testament. En ons, zoals we hier zitten, kent hij al van voor de grondlegging der wereld. En dat is wat ik dan vaak zeg, hoe belangrijk je bent, hoe waardevol voor God je wat bent. We beseffen het vaak niet. En dan zeggen we, ja, we zijn een parel in Gods hand. Oké. Wat doen we met een parel? Dat leggen we in een kastje. Of we maken een kettentje aan en we hangen hem om. Dat is het dan. Nee, dat is veel meer. God zelf, de schepper van alles wat we zien van hemel en aarde. Die zegt, Arie, Anneke, Wim, Christine, jullie zijn belangrijk. Ik hou van je. Doe nou toch eens wat ik zeg. Blijf in mijn liefde. Die liefde is onveranderlijk en zo groot. En hoe vaak zijn wij in onze hoedanigheden niet van, ja, vandaag gaat het wel. Als die ander leuk tegen me is, dan kan ik ook wel leuk druk doen. Morgen is dat misschien heel anders, omdat die ander een rotbui heeft. Nee, God houdt van ons. Maar dat is onvoorwaardelijk. Dat zal mij niet kunnen vatten. Als die ander aardig tegen me is, dan kan ik dat ook. Nee, als ik niet aardig ben, houdt God nog van mij. Hij kan me best zeggen van, Leo, wat doe je toch stom nou? Ja, oké, sorry, ja, ik deed stom. Maar ik vergeef, ga door. Vervolg je weg. Als je ergens je teen aanstoot, oké, zeg twee keer au, en loop door. Die teen geneest wel. Ja, dan kan het een teen zijn, maar het kan ook andere dingen zijn. In je relatie. Als het vandaag niet lukt, het gaat scheef en ik voel me rot. En laat dat dan. Geef het in God. En ga door. Loop gewoon verder. Er komen andere situaties. Betere. Of misschien wat moeilijker nog. Om jou te leren. Jou op te voeden. Jou je weg te wijzen. In die weg is eigenlijk alleen maar in volledige gehoorzaamheid aan God. En hoe je dat moet doen? Lees maar in zijn woord. Jezus zegt mij, dit is mijn woord. Mijn woord is waarheid. Geloof in mij, zegt Jezus. Geloof toch wat ik zeg. En als je niet geloven kunt wat ik zeg, geloof dan wat ik doe. De wonderen die ik deed. Geloof toch dat ik van God kom. Geloof toch dat je straks het eeuwig leven krijgt bij mij. Geloof het, hou het vast. Dat geeft toch je moed. Dat geeft je toch weer kracht om morgen te doen. Met slecht weer wat tegen zit. En om het toch te doen. Die dingen, daar denken wij misschien maar veel te weinig aan. Mensen, in mijn loopbaan, ik ben meer dan 30 jaar christen, is dat met heel veel horten en nog meer stoten gebeurd. Om er eigenlijk dan op een gegeven moment toch te kunnen zeggen van, en dat klinkt dan niet oneerbiedig, bedoel, God had eigenlijk helemaal gelijk met mij. Want het was moeilijk. En ik ben er nog lang niet. Hè. Het blijft doorgaan. Ik heb al vaak gezegd, en iedereen weet het inmiddels, ik wil 104 worden, en ik ben pas 78, dus ik heb nog 26 jaar te gaan. Nou, ik heb dat ook zo tegen God gezegd, en je hebt niet gezegd, je krijgt ze niet. Dus ik ga er maar vanuit dat ik ze wel krijg. Die 26 jaar dan, die ik dan nog te goed heb, misschien lig ik morgen dood ergens, hè? Maar die heeft God nodig om mij te volmaken. Ik lijk er nog niet op. Maar het is een pelgrimstocht. Hè? Een pelgrimstocht, die gingen altijd naar de tempel, naar Jeruzalem, hè, naar Israël. Daar gingen die pelgrims naartoe. Nou, wij zijn toch ook op weg als pelgrims. We horen toch niet bij deze wereld. En als je daarnaar kijkt, dan vind ik een voorrecht. Vind ik het voor mezelf een voorrecht dat ik christen ben mogen worden. Want wat is die wereld toch bedorven? En we worden toch elke nacht ermee geconfronteerd. Of we naar het nieuws kijken. Of we hoeven nog niet naar het nieuws te kijken. We hoeven maar op straat te kijken wie dat er loopt. En hoe dat ze lopen en hoe dat ze kinderen corrigeren, hoe dat dan gaat vaak. Wij wonen dan in Brouwhuis al kort bij het winkelcentrum. En hebben vooral wel eens gezegd van, we hoeven ons eigenlijk hier nooit te vervelen. Nou, ook al worden we 110, zo druk is het hier altijd. Dus je kan altijd steeds gaan kijken. Maar als je dan alleen al kijkt hoe dat sommige mensen hun boodschappen in de auto leggen, dan denk ik, haal maar nieuwe. Ze gooien ze er ooit in. En dan met een kwaaie kop. En dan flatsen ze die deuren dicht. En denk, nou, die komt er aan de andere kant uit. Zo gaat dat ooit. Dat zijn gewoon mensen, hè. En dan denk ik, die missen toch iets. Er is iets mis mee. Wat die missen? De liefde van Jezus. Gewoon je hart vervuld zijn met liefde. Dan doe je zoiets toch niet? En die krijg je dan voor niks. Die liefde. God houdt van je. Van jullie. Ook van mij zelfs. En dat snap ik ooit helemaal niet. En toch, hij doet dat. Hij wil iets met ons. Laat het toch gebeuren, mensen. Och, laat het toch gebeuren. Maar, nou, Gerrit Houtman, het gevolg is, oh ja, je zegt hier nog iets, dat heb ik eigenlijk nog niet, maar ik kan nog lezen, dat is wel een mooie zin, vond ik. Uitverkiezing is geen recht op privégeluk, zegt hij. Het is niet verzekerd zijn van een gouden stoel in de hemel. Uitverkoren is wat je nu bent en waar je nu iets mee moet doen. En dan zegt hij, het heeft te maken met leven naar je bestemming. Worden wat je bent. Wat ben ik dan? Een kind van God. Word een kind van God. Hoe zou een kind van God nou leven? Hoe, als je aan God denkt, hè? Aan de schepper, aan zijn genade, aan zijn liefde, aan zijn uitverkiezingsmethode. Als je nou daaraan denkt. Wij moeten eigenlijk zo worden. We zijn dat kind van hem, van die liefde. Al die dingen die bij ons zullen. Welkom, Sander. Fijn dat je er bent, jongen. Ja, de wekker zetten, hè. De klok ging al verder. Maar het is goed dat je gekomen bent. Als je zo gaat leven, zoals ik net zei, zoals God dat bedoeld heeft, dan is er een tegenstander van God die alles in het werk zal stellen om je daarvan af te houden. En dat is wat ik ook al vaker iets van gezegd heb. Wij hebben soms te weinig aandacht aan Gods tegenstander. Te weinig aandacht voor de duivel. Die is veel, hij is arglistig, lezen we dan, hè? Dat is zo mooi, dat is een moeilijk woord. Die is veel slimmer en veel gehaaider als wat wij denken. Op elke hoek van de straat of elke kromming van de weg is er wel iets wat hij kan gebruiken om je van je rechte pad af te houden. En dat is iets waar we voor mogen bidden, dat we daartegen beschermd zijn steeds weer. Want het is zo belangrijk. Gods tegenstander, de duivel, die zal er alles aan proberen te doen om je ervan af te overtuigen dat het allemaal niet klopt. De duivel zelf zal alles in het werk stellen om je van je geloof af te halen. Niet meer te hechten aan Jezus of wat hij ons leerde. Heel de Bijbel staat vol met Gods richtlijnen. Zeker het Nieuwe Testament. Als je dan bedenkt hoeveel er wordt gezegd over zondigen en verleidingen en al die dingen die de duivel gebruikt om je uit balans te brengen en je tot ongeloof aanzet, dan moet je daar wel attent van worden. Heel dicht bij Jezus blijven. De wapen rustig aandoen, zoals in Efeze 6 van vers 13 tot 17 staat. Waarbij het zwaard, want dat is Gods woord, voor mij heel belangrijk is. Ik weet niet of dat bij u ook zo is, maar voor mij is de Bijbel zo verschrikkelijk belangrijk om daarin te lezen. We zingen een liedje, hè? Lees de Bijbel, bid elke dag. Nou, lees de Bijbel ook elke dag. Dat is wat ik, en ik durf dat hier gewoon gerust hard op te zeggen, ik lees elke dag in de Bijbel. Elke dag. Ik heb hem ook al verschillende keren helemaal uit en zo, maar toch vaak, en dat is wel zo, het Nieuwe Testament, het liefst. Omdat ik vind dat het kortst bij ons staat. Zo van die praktische dingen. Hè, van die Paulus dan zegt vooral. Dus lees daarin en blijf daarbij. Dat is ook wat, ja, wat Jezus zegt. En dan die, weer, en ik zei het net al, Jezus zei zo duidelijk, ik ben de waarheid. Mijn woord is de waarheid. Gods woord. Het is de waarheid. Wat is waarheid? Vroeg Pilatus. Dan zou ik zeggen, Jezus. Hij is de waarheid. Doe maar wat hij zegt. Geloof het dan maar. Blijf dan maar bij. Ook daar probeert de duivel heel veel gebruik van te maken om je daarvan af te houden. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is, maar bij mij wel. Het is mij al vaak overkomen dat op het moment dat ik de Bijbel ga lezen, en dat is meestal 's morgens, dat er iets gebeurt. Of de bel gaat, of er iemand vraagt er iets, of dat soort dingen. Afleidingen. Op het moment dat je serieus wil gaan lezen, dan blaft de hond wel, of de kat miauwt, of iets. De duivel gebruikt alles. Maar weet dat. Ik zeg het nou hard en duidelijk, hè, op zondagmorgen. Weet het toch dat dat zo is. Geloof dat toch. Dat Jezus zegt het niet voor niks. Zal ik op het eind nog geloof vinden? De duivel probeert je ervan af te houden. En hij weet dat zijn tijd eindig is. Heel de wereld, die praat ook over de eindtijd en zo. Hè. Daar hebben we al vaker wat van gehoord. Ik geloof eigenlijk ook wel dat we daar dus in zitten, in dat laatste stuk. Het eerste, dat lees ik vaak in het zoeklicht, dat tweewekelijks blad. Het eerste wat er zou kunnen en moeten gebeuren, bijbels gezien, is dan de opname van de gemeente. We hoeven eigenlijk nergens meer op te wachten. De antichrist kan ook pas dan iets gaan doen, omdat de Heilige Geest dan weg is. Dan heeft hij vrij spel. Hè? Dat is nu nog niet zo. Dus het kan zijn dat Jezus morgen ons roept, misschien vandaag nog, misschien vanmiddag, terwijl we aan de koffie zitten om 3:30. Het zou geweldig zijn, hè, met hem verenigd in de wolken. En toch, beste mensen, hou dat vast, want het kan gebeuren. Het gaat gebeuren, en of het in ons leven is, weten we niet. Het kan vanmiddag, het kan zomaar zijn. Zorg ook voor dat je ervoor klaar bent. Als er iets is wat je in je leven nog in de weg staat, ruim het op. Misschien roep je Jezus straks wel. Leef zo, dan leef je niet met een zware zondelast op je schouders of wat dan ook. Dan leef je veel gelukkiger, veel fijner. Ruim het op als er iets opgeruimd moet worden. Blijf er niet meer lopen met de gedachte van, dat gaat wel over. Nee, opruimen, schoonmaken. Ach, dan is je vrijheid zo. Je krijgt veel meer adem. Ja, en ook al heb je het dan in je keel dan nog. Maar met dat, ja, ik heb het net gezegd, hè, van dat een openstaand raam, dat kan al verstoring brengen. Maar met Christus zijn wij meer dan overwinnaars. We weten toch, we zingen dat en we zeggen het en we lezen het. Met Christus ben je meer dan overwinnaars. In Romeinen staat het. Hè. Gebruik dat dan. Blijf dan in Christus. Weet dan dat je inderdaad meer dan een overwinnaar bent. Daarom mijn vraag aan u allen, maar nou, bij alles wat ik gezegd heb, heb ik het hoofdzakelijk tegen mijn eigen gehad nou, hè? Maar, en ook nu weer, weet wie je bent in Jezus Christus. Houd dat vast. Houd vol, geef nooit op. God houdt van jou. Hij weet van je omstandigheden, ook als het heel moeilijk is. Hij wil je helpen, overal mee. Vraag het hem. De dokter komt ook niet vragen of ik soms een pilletje wil. Als ik mijn eigen niet goed voel, ga ik naar hem. Nou, ik moet het aan God gaan vragen. God komt niet vragen, Leo, heb jij soms nog iets nodig? Is je gem nog niet op of je stroop? Nou, zo is God niet. Hij wacht tot ik kom. Dan heb ik dan maar te gaan. Als ik iets wil. En Jezus is altijd bij je. Dat heeft hij gezegd in Matthäus 28, vers 20. En zie, ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding naar de wereld. Dus, we zijn niet alleen, hij is erbij. Hij is overtuigd van jouw waarde. Hij wil jou in zijn gemeente. Je bent een deel van zijn bruid. De gemeente is zijn bruid, hè? Als die ook genomen. Dat zijn wij allen hier. Besef hoe waardevol je bent, ook als je 's morgens voor de spiegel staat. Ja, toch. Voor Jezus. En zo kun je ook waardevol zijn voor anderen. kun je ervan getuigen. Het is een voorrecht om bij jullie te mogen horen. Amen.